Ik mag met u twee gedeeltes uit de Bijbel lezen. Het eerste gedeelte is uit Markus 2, vers 1 tot 13. Toen Jezus enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe, dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun de helsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg, boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: "Vriend, uw zonde wordt u vergeven." Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: "Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven." Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: "Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: uw zonden worden u vergeven, of sta op, pak uw bed en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven." Toen zei hij tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis." Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. "Zoiets hebben we nog nooit gezien," zeiden ze. Het tweede gedeelte dat ik met u wil lezen komt uit 1 Johannes 2, vers 1 tot 6. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonde, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Dat wij God kennen, weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: "Ik ken hem," maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.
Wij gaan een moment nadenken over de beide schriftgedeeltes en we nemen onze ingang in de ontmoeting met Jezus in Markus 2. In aansluiting is er meditatieve muziek en we zingen dan uit de Evangelisch Liedbundel lied 185. Dus Evangelisch Liedbundel 185 na de meditatieve muziek. Ik neem je om te beginnen mee naar een koude middag, nacht, aan de voet van de Blanche op de grens van Frankrijk en Italië. Bas en ik waren daar een jaar of 10 geleden, dus ik denk, hij was toen een jongen van een jaar of 14, 15, denk ik. En wij waren daar omdat we samen de Blanche wilden beklimmen. Maar we waren daar in de sneeuw aan de voet van de Blanche, we hadden onze tocht erheen gemaakt. En we moesten daar bivakkeren voordat we de volgende ochtend de Blanche op zouden kunnen. Dan is dat uiteindelijk vanwege de sneeuw niet gelukt, maar we konden ook niet meer terug. Dus we moesten in die sneeuw, in die sneeuwnacht, met een graad om min 10, min 12... moesten wij bivakkeren. We konden niet meer op tijd terug zijn. We hebben het in die nacht ongelooflijk koud gehad. Echt enorm koud. Nou wist ik uit mijn diensttijd dat als je het enorm koud hebt en je bent met z'n tweeën, dat kun je ook uit de Bijbel weten, een man alleen wordt nooit warm, maar met z'n tweeën kun je elkaar warm houden. Dat kan, als je dat niet weet, een goede tip voor als je het koud krijgt: ga met je ruggengraat er tegen elkaar aan liggen. De ruggengraat is de warmste plek en je verwarmt elkaar en je wordt zelf ook warm. Dat is een heel gek effect, maar het werkt. Maar voordat je een puberjongen zover hebt dat hij dat gaat doen, heb je al een halve nacht in de flinke kou liggen verkleumen. Dan kun je ook zeggen van: had je een foute slaapzak bij je, dat kan allemaal, daar kom ik zo meteen nog even op. Maar Wat mij bij is gebleven is die dubbele ervaring. Aan de ene kant een echt steenkoude nacht, dat je denkt meteen de vriezen eraf en hoe hou ik dit warm? En aan de andere kant weten hoe je kunt warm blijven door met je ruggengraat tegen elkaar aan te gaan liggen en een jongen die dat weigert. Dat heeft hij overigens niet de hele nacht volgehouden. Hij kreeg het zo alderbarstens koud dat hij op een gegeven moment wel moest. Nou, de rest van de nacht hebben we redelijk goed geslapen. Hoe kom ik op dit verhaal? Omdat als je eenmaal een koude nacht hebt meegemaakt, je ook kunt voorstellen wat die ander in zijn koude nacht meemaakt. Dus jouw eigen ervaring bepaalt ook wat je ziet en merkt in het gezicht en in de daden van een ander. Dus de koude nacht van de ander, die kun je ook zien. En als je die koude nacht ziet, dan, nou, wat doe je dan als je zelf die koude nacht kent? Nou, ik heb sindsdien heel wat tent- en bivaktochten gedaan en zo andere mensen ook wel geholpen om warm te blijven. Maar wat doe je? Je probeert te bedekken. En het aparte is dat het woord verzoening ook heel makkelijk begrepen kan worden door de term bedekken. Wij zeggen ook wel eens, hè, je moet niet al het kwaad met de mantel der liefde bedekken. Dat is hetzelfde woord. Hè, dan zeggen we eigenlijk, er is zoveel kwaad. Kom erbij, zoek een stoel. Plek zat zo, of zoek iemand in het bijzonder. Nee, oké. Wij zeggen dan, van ja, maar je kunt niet al het kwaad met de mantel der liefde bedekken. Nou, daar komen we zo meteen nog op terug. Maar daar komt dat voorbeeld uit. Hè? Want op het moment dat iemand het zo ontzettend koud heeft, dan probeer je te bedekken. Je probeert met je eigen lichaam, met je eigen spullen die je bij je hebt. Ik heb ook al spullen uitgeleend aan mensen om hen een beetje warm te krijgen. En zo. Je probeert die kou te bedekken, zodat het warm wordt. Nou, dat beeld, daar kom ik aan het eind van de preek weer op terug. De cruciale en de kritische vraag waar we van uitgaan is de vraag, ik zal niet vragen of je het al zat bent. De cruciale en kritische vraag waar we op uitkomen is: bedekt God alle zonden? Daar gaan we vanmiddag ook over praten. Bedekt God alle zonden? Volgens Johannes wel. En Johannes die stelt daar geen voorwaarden bij. Laat het even heel duidelijk zijn. Dus God bedekt alle zonden. En dan komen we, als inloop bij die vraag, komen we bij Jezus. In Capernaum, Cafarnaum. Jezus is thuis, komen mensen naar hem toe. En het zijn er zoveel, het is een massa, dat ze zelfs de deuropening blokkeren. En nou ja, goed, je kent al die plaatjes wel uit je kinderbijbel. En dan komen er vier mensen met een verlamde man. Met dat ik verlamd zeg, zeg ik meteen, je mag denken omdat ze hem op een bed dragen, dat ze gewoon zijn benen het niet doen. Maar je mag ook, omdat het zo meteen over zonde gaat, mag je denken aan een andere verlamming. Een andere verlamming in de zin van dat wat jou verlamt om verder te gaan. Een kapotgelopen relatie. Boosheid om iets wat jij hebt gedaan en je kunt het niet verwerken. Of boosheid om wat jou is aangedaan en wat je niet kunt verwerken. Dat kan in een mensenleven ontzettend gaan verlammen. Dingen die je als kind meemaakt, kunnen je hele leven verlammen op heel veel verschillende manieren. Dus denk bij verlamd niet alleen maar aan fysiek, mijn benen doen het niet meer. Hoewel ik wel mensen ken die fysiek meemaakten wat ze geestelijk meemaakten. Ze kwamen geestelijk niet meer uit een relatie, kwamen geestelijk niet meer in vrede met God en ze raakten ook werkelijk verlamd. Konden moeilijk meer voortgaan, hadden letterlijk krukken of een rolstoel nodig om verder te gaan. Goed, ze brachten een verlamde man bij Jezus. Het lastige is dat niemand ze doorlaat. Dat is al een eerste les die we eruit kunnen halen. Die mensen die staan daar, en dan kun je wel zeggen van ja, maar die mensen wilden allemaal bij Jezus zijn. Waarom zou deze man voorrang moeten krijgen? Kijk, dat alleen al. Als je gewoon als achterste in die rij staat en er komt iemand achter je aan, vier mannen nemen we aan, 4 mannen met iemand op een draagbaar en die zegt, mag ik er even langs? Heb je, als je dan zelf ook de neiging hebt om te zeggen van, joh, ik sta hier ook op mijn beurt te wachten. Dan zeg je daar onder andere mee dat je niet goed weet wat die verlamming is. Je hebt niet de koude nacht meegemaakt die deze man meemaakt op zijn bed. Of je hebt niet de liefde van het hart meegemaakt die deze 4 mannen op de hoeken van het bed meemaken. Dus door zo te reageren zeg je al iets over wat er in jou leeft. Jij weet het niet. Jij staat ver van de beweging van deze 4 met die man op hun bedje. Snap je al dat als ik dan zeg, als je de koude nacht niet kent, zul je iemand ook niet bedekken? Hoe vaak komen wij in Almere steeds vaker zwervers tegen die wij gewoon op een eigen plek onder kranten laten liggen? Waarom doen we dat? Omdat we denken dat we niks kunnen. Nee, we doen dat omdat we geen koude nacht hebben meegemaakt. Dat is het punt. Goed. Die mannen, en dan staat er iets heel aparts in de manier waarop Marcus het vertelt. Die mannen ontdekken de toegang tot Jezus. We hebben dan in ons kinderbijbelverhaal dat ze een trappetje langs de kant van het huis en dan gaan ze naar boven toe, dan komen ze boven, dan halen ze tegels van het dak weg. Ik dacht als kind altijd, wat een ongelooflijk slechte constructie moet dat zijn, dat als je zo al zeg maar de boel van boven op je dak kunt krijgen. Nou, dat moet niet kloppen. Maar Marcus die zegt letterlijk, ze ontdekken. Dus ze halen ergens een deksel van af. Ze ontdekken de toegang tot Jezus. En ze laten, door die ontdekking, bereiken ze wat ze willen. Ze brengen die man bij Jezus. Kan ik ook heel veel over zeggen? Want wat zit er in hun hart dat ze die man bij Jezus brengen? Wordt niet gezegd. Heeft die man dat gevraagd? Wordt niet gezegd. Heeft die man daar behoefte aan? Wordt allemaal niet gezegd. Dus die hele scène wordt ons helemaal aangereikt als van, vul het zelf maar in. Kom maar met je verhaal. Ben jij op die brancard? Ben jij een van die 4? Ben jij iemand in die kring? En de ene keer ben je de een en de andere keer ben je de ander. Vul maar in. Kom maar. Maar één ding wordt duidelijk, dat de toegang tot Jezus wordt ontdekt. Zag je hem eerst niet, dus was je zicht bedekt, ik doe nou mijn handen even om ogen, was je zicht bedekt, dan opeens wordt het ontdekt en zie je de toegang tot Jezus. En die 4 mannen maken daar gebruik van. Aparte gebeurt nu, dat Jezus, lees maar mee in je tekst, dat hij zegt, dat er van Jezus zegt, hun geloof zag hij. En hij zei tegen de verlamde, jouw zonden worden je vergeven. Even stilstaan. Ik pak het even letterlijk, hè, want dat is het beeld wat ik erbij heb en weer het anders zien. Wees vooral welkom om dat te doen. Ik pak toch even het kinderbijbelbeeld, dat daarboven staan dus ergens die 4, misschien wel met een touw of zo, weet ik veel. Met een touw laten ze dat bed neer. En nou ja, goed, die man die ligt dus voor Jezus. En Jezus ziet hun geloof. En voor de thuisluisteraars, ik kijk nu omhoog. Waarom doe ik dat? Omdat er meervoud staat. En dat meervoud hoort bij die 4. Dus Jezus ziet hun geloof. En ik kijk naar boven. Er is geen sprake van wat die man daar doet. Er is niet sprake van of die man ook gelooft. Of die brouw heeft over zijn zonde. Of die zijn verlamming wijdt aan de zonde. Dat wordt allemaal niet gezegd. Kun je met eerdere woorden uit de preek zeggen, maar dat mag ik dan toch wel invullen. Nou, doe dat dan in gemeenschap met elkaar. Kom er dan over praten. Het wordt niet gezegd. Het is een open vraag, een open ruimte die je kunt binnenkomen. En Jezus kijkt naar het geloof van die 4 en zegt tegen die man, jouw zonden worden je vergeven. Je moet je even voorstellen dat jij een van die 4 bent. Dat jij iemand kent in een complete verlamming, kan geen kant meer op, gevangen in zichzelf, en jij ontdekt de weg naar Jezus. Dat is niet zo'n hele moeilijke weg, want door gebed, door woord en gebed, vinden wij de weg naar Jezus. Dus je hoeft bij wijze van spreken je handen maar te vouwen, je knieën maar te buigen en te zeggen, Heer, hier ben ik, luister naar mij. Ik wil met u praten over die en die, die breng ik nu bij u. Dan ontdek jij de weg voor die man of die vrouw die je dan in gebed brengt. Zo simpel is het. Moeilijker kunnen we het niet maken. Snap je? Dus dan is het jouw geloof. En dan staat er dat Jezus zegt, jouw geloof ziende, dat hij tegen degene die jij bij Jezus brengt zegt, jouw zonden worden je vergeven. En nu breekt de storm los. Ik zeg niet de hel, hoewel de hel wel probeert dit stukje hemel weg te houden. De storm breekt los. Gods lasterlijke taal, denken de mensen rond Jezus. En wij zeggen dan, ja, dat zijn de fariseeën. Nou, dat zijn de dominees van die tijd. De dominees met hun redeneringen. Het is Gods lasterlijke taal. Daar hebben ze ook een reden voor, want ze zeggen namelijk, wie kan zonden vergeven dan God alleen? Daar moet ik even aandacht aan geven. Want jij kunt ook zonden vergeven, dat weet je. Als iemand jou iets aandoet, noem maar gewoon, pak maar een voorbeeld, maakt me niet uit wat. Je gaat niet meer met allerlei kleine voorbeelden komen. Maar als iemand jou iets aandoet, wat jou pijn doet, wat jou beschadigt, dan ben jij degene die naar die ander kan toestappen en kan zeggen, het is je vergeven. Waarom? Dat het jouw schade is. Dus als jij geen vergoeding wil voor die schade, als jij niet gerustgesteld wil worden of zeg maar van iemand heeft jouw been gebroken, ik wil eerst jouw been breken en dan staan we kiet en dan is het je vergeven. Als je dat allemaal niet zegt, maar je zegt gewoon tegen die ander, ik vergeef het je. Ik spreek je niet, ik bedek het. Ik ken jouw koude nacht, want jij kijkt mij aan met de gedachte, ik heb jouw been gebroken. Dat is jouw koude nacht. En je kunt met mij niet meer uit de voeten, omdat ik niet meer uit de voeten kan met een gebroken been. Ik zie het in je ogen dat je het moeilijk vindt. En ik vind het fijn dat je een bosje bloemen kunt brengen, maar je bosje bloemen is ook de machteloosheid die uit je ogen straalt. Ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen. Jo, het is je vergeven. Dat kun jij doen. Maar nou, jouw vriend. Jouw vriend zit aan jouw bed. Want jij ligt met een gebroken been, je bent net geopereerd, spalkje, weet ik veel hoe het allemaal gaat. En dan komt degene die dat gedaan heeft, die komt binnen. Als dan jouw vriend tegen die dader zegt, joh, je zonden worden je vergeven. Dan heb je toch als slachtoffer op bed de neiging te denken, wie ben jij om dat te zeggen? Wie ben jij, lieve vriend, laten we hem maar even Paul noemen. Paul, wie ben jij, denk ik, als Peter op het bed. Wie ben jij om tegen degene die mij mijn benen gebroken heeft gisteren in het verkeer, om dan te zeggen, je zonden worden vergeven. Kom nou toch, als er eentje vergeven mag, dan ben ik het wel, het zijn mijn benen. Dat zeggen die mensen. Wie kan zonden vergeven? Dan God alleen. Hou even in de gaten dat Johannes zegt, hebben we gelezen, voor de hele wereld verzoening. Voor de zonde van de hele wereld. Dus er is geen zonde, staat er, die God niet verzoent. Zo radicaal is het woord van Johannes. Goed, even terug naar het bed waar ik in lig en Paultje zit ernaast en die dader die is er binnen. Ik zou woest kunnen worden. En die mensen rondom Jezus, die worden ook woest. Dit is Gods lasterlijke taal. De mensen, het verplegend personeel zou kunnen zeggen, dit is Peter lasterlijke taal wat Paultje doet. Peter lasterlijke taal. Is dat nou echt zo? Stel je nou eens voor dat Paul mij kent. Ja, stel je nou eens voor dat Paul weet dat ik iemand ben, dat ik leef vanuit vergeving, dat ik die koude nacht van zonde en schuld ken, dat ik weet hoe lastig het is om mensen weer in de ogen te kijken met wie het verkeerd is gegaan. En stel dat Paul weet dat diep in mijn hart alleen maar de bron van vergeving leeft, Dat ik liever contact heb met die dader dan dat ik hem eerst vergoeding ga vragen. Stel dat Paul dat weet. Dan kun je nog zeggen, nou Peter, dan had je het toch net zo goed zelf kunnen vertellen. Jawel, ik misschien wel, maar God niet. God kan het niet zelf vertellen. Daar heeft hij jou voor nodig. Want wij weten uit de Bijbel dat als je de stem van God hoort, dat iedereen zich de rambam schrikt. Het volk Israël stond aan de voet van de Sinaï en die zei van, Mozes, wij willen de stem van God horen zoals jij hem hoort. Mozes had al wel zoiets, dat gaan jullie nooit verdragen. Maar God sprak tot hen. En ze schrokken zich werkelijk een hoedje en ze brulden het uit, laat God alsjeblieft zwijgen. Als je de stem van God hoort, dan moet je daar ook tegen kunnen. En God spreekt om die reden heel vaak door middel van mensen. Dus Jezus had iets tegen die man gezegd, hiervoor, wat eigenlijk God had moeten zeggen. Maar omdat wij schrikken van de stem van God, en dat hij daarom in Jezus Christus mens is geworden, zegt Jezus het maar. Dus die mannen eromheen, die zeggen, wie kan zonde vergeven dan God alleen, die hebben op zich wel gelijk. Maar de vraag is wat ze zeggen. Bedoelen ze nou, maar jouw zonden worden niet vergeven? Want jij moet eerst maar eens even belijden waarom jij verlamd bent geworden. Jij moet eerst maar eens even onder ogen zien waarom je op dit bedje ligt. En kom dan eerst maar eens even in het reinen met de slachtoffers van jouw zonden. En als jij je zonden niet kent, dan moeten we samen op ontdekkingstocht, want anders word jij nooit genezen. Zo laden wij bekende en onbekende zonden op een mens die al compleet verlamd is geraakt. Wij bedekken hem met onze eigen frustratie. Wij bedekken hem met alles wat wij denken dat hij nog zou moeten doen om. Maar lieverd, als je zelf de koude nacht kent, waarom laat je iemand dan buiten bevriezen? Als ik de koude nacht ken van zonde en schuld, en ik heb ontdekt dat Johannes gelijk heeft, dat God alle zonde, de zonde van de hele wereld, verzoent. Waarom zou ik dan überhaupt nog iemand die verlamd raakt, om welke reden dan ook, om welke zonde dan ook, waarom zou ik die dan nog in de kou van de vergelding laten staan? Is het dan niet zo dat ik namens God, want de stem van God horen is heel kritisch voor ons allemaal, maar dat ik namens God zal zeggen, jouw zonden worden je vergeven. Kun je nog vragen, hoe kom je erbij om dat te zeggen? Want dat is wel bloedlink, al die slachtoffers dan en al die... Ja, maar er staat eerst, Jezus zag hun geloof. Voor de mensen thuis, ik kijk weer naar boven, want die vier staan nog steeds met een eind touw in hun handen op het dak. En Jezus weet dat door middel van die vier onze goede God bij deze verlamde man komt. Jezus weet dat onze goede God door jouw gebed om vergeving van je naaste, vergeef ons onze schulden, leert Jezus ons bidden, zoals wij elkaar vergeven. Ons. Jezus weet dat als wij dat doen, dat verlammingen worden opgeheven. Dat mensen weer gaan wandelen. Dat mensen in de ruimte en de vrijheid komen. Dat mensen weer op pad kunnen gaan. Nou, wij letten dan heel vaak op het wondertje. Maar wat Jezus vervolgens doet, is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Hij zegt dan tegen die mensen in die kring, die dus een verlamde niet doorlieten, die dus ook de koude nacht van zonde en schuld niet kennen, of het anders nooit hebben doorgeleefd, of nooit in vergeving zijn gekomen, of de verzoening niet kennen, weet ik veel wat er met hun aan de hand is. Jezus zegt tegen die mensen, wat is nou gemakkelijker? Te zeggen tegen iemand, je zonden worden je vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Zullen we checken? Wie van jullie zegt, gewoon even je vinger opsteken. Wie van jullie zegt, maar even over nadenken, wat is makkelijker? Tegen die man te zeggen, je zonden worden je vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Even een keus maken. Ik heb geen knippertjes. Wie zegt, het is makkelijker om te zeggen, je zonden worden je vergeven? Dat is een Kleine meerderheid, dankjewel. Wie zegt het is makkelijker om te zeggen, sta op en wandel? 1, 2, een hele kleine minderheid. Dan ben ik ook wel benieuwd, wie onthoudt zich van stemming? Dan moet je ook even je hand opsteken. Dat is de rest. Ja, dat klopt wel ongeveer. Ja, ja. Ja, weet je wat het aparte is? Jezus die zegt dan, om jullie te bewijzen dat de mensenzoon macht heeft op aarde om zonden te vergeven. Niet om mensen te genezen. Om zonden te vergeven. Om jullie dat aan te tonen. Zegt hij tegen, die is een hele rare constructie. Zegt hij tegen die verlamde man, sta op, neem je bed op en ga naar huis. En die man staat op, neemt zijn bed op en gaat naar huis. Dan is er opeens wel een enorme doorgang. Want dan zitten ze met z'n, oh prijs de Heer, prijs de Heer, prijs de Heer. Dus dan is opeens een groot kanaal, iedereen mag erdoor en halleluja. Dan wel. Maar ze hebben niet gehoord wat Jezus zei. Want wij denken, en in de meeste vertalingen wordt het ook zo vertaald, dat mensenzoon, dat Jezus daarbij zichzelf bedoelt. En wij zeggen dan theologisch, ja maar hij was zoon van God en hij wist van God en hij kwam uit de hemel en er is geen ding door geworden dan door Jezus. En tuurlijk, Jezus die kan dat doen, Jezus die kan dat weten. Jawel, maar er staat mensenkind. Dus iedereen van jullie die nu zegt, het gaat niet alleen om Jezus, het gaat om alle mensenkinderen. Die geef ik ook gelijk. Gaat het niet om Jezus? Ja, natuurlijk gaat het om Jezus, het gaat altijd om Jezus, in de kerk gaat het om Jezus. Maar het gaat ook om jou, want jij bent ook een mensenzoon. Mensenkind moet je dan, hè, want in die taal toen was een mensenzoon, dat was een gewone mensenkind. Dus een man of vrouw, dat maakte niet zo gek geluid uit, althans niet in deze zin. Dus hij zegt, om jullie aan te tonen, dat jullie in staat zijn om op aarde zonde te vergeven. Dat zegt Jezus, hij kijkt ons aan, hij kijkt die mensen achter hem aan. Om jullie te tonen dat je dat kunt, zei hij tegen die man, sta op en wandel. Dus wat is de indruk die Jezus bij ons wil wekken? De indruk die hij wil wekken is, jullie kunnen zonden vergeven. Jullie kunnen zonden bedekken. Jullie kunnen verzoenen. En dan ga ik in zijn achteruit weer terug langs Paul naast mijn ziekbed. Waarom kan Paul tegen degene die mijn botten brak zeggen, jouw zonden worden je vergeven? Nou, dan ga ik mezelf idealiseren, maar dat moet even for the sake of the argument. Omdat hij Peter kent. En hij zegt, Peter, dat is een christen, die is vol liefde en vol genade, vol dit en vol dat. Joh, geheid, als jij binnenkomt bij Peter, dan gaat Peter tegen jou zeggen, jouw zonden zijn je vergeven. Dus Paul die kan dat doen omdat hij mij kent. Nou ben ik ook maar een gewone mens, dus dat moet je even heel snel vergeten. Waarom kunnen wij tegen anderen zeggen, jouw zonden worden je vergeven? Omdat wij God kennen. De God waarvan Johannes zegt dat hij de zonde van de hele wereld verzoent. Snap je? Dus als jij die ander aankijkt, dan is het in Gods naam jouw taak om tegen die ander te zeggen, jouw zonden worden je vergeven. Door onze God, hè? Want natuurlijk, God vergeeft zonden. Dan komen er opeens, of kunnen er, want sommigen zullen nu zeggen, mooi, vrijheid, dat gaan we doen. Anderen zeggen, ja, ho, wacht even. Ik ken toch wel een paar zonden waarover ik dat niet zou uitspreken. En dan gaan wij natuurlijk met z'n allen luisteren, van wat voor zonden zijn dat dan? En dat zijn natuurlijk gruwelijke zonden, want er zijn gruwelijke zonden in deze wereld. En dan zijn wij het vaak met ze eens. Ik kan me voorstellen dat je dat niet kunt vergeven. Nee. Maar zonder nou de zonde te bagatelliseren, hoe koud moet jouw nacht worden om een ander te bedekken? Want dat is wat Johannes zegt. Johannes zegt, als je God kent, dan heb je lief. Als je niet lief hebt, ken jij God niet. Uit wat aan wat uit jou komt, kan ik zien wat in jou leeft. Lees Johannes er maar op na, we hebben het samen gelezen. Maar dat is even een hele confronterende uitspraak. Stel je voor dat ik weer met Bas ergens onder de blanche bij min 12, min 13 graden. En die jongen heeft nog steeds niet geleerd. Ik heb inmiddels geleerd. Ik heb een echt een veel betere rugzak. En ik heb een veel beter matje. En ik heb. Dus dat hebben. Voor mij geen probleem tot min 20. Echt geen probleem. Maar Bas die leert niet zo snel natuurlijk. Ik ben natuurlijk veel beter dan Bas. Ja. Bas die leert niet zo snel. Dus Bas die ligt onder de blanche. En die ligt weer te vernikkelen in zijn verkeerde slaapzak. Ik weet hoe koud hij het heeft. Snap je nou dat Jezus zou zeggen, geef mij jouw kou maar. Pak jij mijn slaapzak maar. Wij zouden zeggen, wat een sukkel hè, die Bas. Doet het weer. Terwijl hij wist hoe koud het kon zijn bij de blanche. Terwijl hij wist hoe lastig het is om zo diep te graven in de sneeuw dat je nog een beetje warm wordt. Dat wist hij. De kluns doet hij het nog een keer. Dat zegt Jezus niet tegen jou. Jezus zegt tegen jou, geef mij jouw kou maar, hier heb jij mijn slaapzak. Hoe doet Jezus het verder? Ja, dat weet je. Kruis, dood, opstanding. Want zo is God. Het punt is, dat als Johannes dan zegt, uit wat uit jou komt, zien wij wat in jou leeft. Je kunt niet zeggen, ik heb God lief en je naaste haten. Want uit dezelfde bron, en dat zijn er weer woorden van Jezus in het Johannesevangelie, uit dezelfde bron kunnen geen haat en liefde komen. Heb je ooit een bron gezien waar zoutwater en zoetwater tegelijk uit voortkomen? Kan niet, zegt Jezus. En een boom brengt niet twee verschillende vruchten voort, kwade vrucht en goede vrucht. Dat kan niet, zegt Jezus. In navolging, zegt Johannes, aan je daden kunnen we zien wat er in je leeft. En lieve mensen, dat is verzoening. In de naam van God zeg ik tegen je, jouw zonden worden je vergeven. Ik bedek ze op dit moment met de mantel van de liefde van God. Al jouw zonden. En al was het alleen maar omdat ik de koude nacht ken, van zonden waar je geen vergeving voor kunt vinden, zeg ik met nog meer liefde, breng ik je bij Jezus en zeg ik, je zonden worden je vergeven. Natuurlijk met de diepe innerlijke hoop dat het een bron van leven in jou wordt. Om wie je ook maar tegenkomt in dit leven, zo te behandelen zoals Christus jou behandelt. Want laten we eerlijk zijn, alles van de hele wereld bedekt God met de mantel van de liefde. Amen.